Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Hoop in, aan het begin van het seizoen dacht jij dat Verstappen minder dan 10 keer ging winnen. Sta je nog steeds achter die voorspelling eigenlijk?
Ik ben bang dat het niet meer gaat uitkomen, hè?
Niet?
Ik was niet de beste in wiskunde op school, maar deze rekensom kan ik nog wel maken.
Ja, nummer 10 kan eraan gaan komen en daar gaan we het over hebben in deze vooruitblik op de Grand Prix van België.
Radio check.
Loud and clear.
Yeah, let's go!
1-2, baby!
I pressed it!
What an idiot!
I can literally not even lift my arms anymore.
Yes, boys, come on! Yes! Oh, this feels good. This feels really good.
Welkom bij De Bord Radio, de Formule 1-podcast van nu.nl, waarin we dus het gaan hebben over België met het vaste team van De Bord Radio. Mijn naam is Bas Scharwachter en ik zit in de studio met de grote Joost Nederpelt.
Present.
Ja, met de man die viral is gegaan, Patrick Moeke.
Goedemiddag, goedemorgen, goedenavond.
Want Joost, die jongen die heeft zelfpromotie op Instagram en in één keer heeft hij zijn aantal verdubbeld.
Ja, laten we het er niet over hebben.
Nee. 200 volgers erbij.
Nee, ja. Degene die wel relevant is om te volgen.
Teleurgestelde volgers. Kan ik alvast zeggen.
Ik wou net zeggen, degene die, waarvan het wel relevant is om te volgen. Dat is Hoop in Toen.
Nou ja, dat zeg jij. Maar dat vind ik leuk om te horen. Dankjewel.
Jij hebt tenminste wat te melden.
Ja, dit weekend ga ik weer racen zelf ook. Dus in Japan. Ik ben net terug uit Nederland. Terug in Hongkong. En vanavond trek ik richting Japan voor de volgende race van het Super Taikyu kampioenschap.
Waar ga je racen?
Op Autopolis.
Oh, dat ken ik niet.
Joost zie knikken, die kent het.
Ja, mooi ik kan hem niet tekenen voor je, maar ik heb ervan gehoord, ja zeker.
Die stond ooit nog op de nominatie om een Formule 1 race te organiseren. Er is bij het circuit van Autopolis ook een museum en daar staat nog een Benetton met Autopolis sponsoring op de zijkant. Misschien kan je nog wel voor de geest halen, Joost.
Zeg maar wat.
93, 92, denk ik.
Ja, dat is een beetje net die tijd dat ik ging kijken, dus dat is, dat is er niet allemaal mee bijgebleven. Nou. Want er zijn wel echt heel veel circuits in Japan. Ik ben er op 2 geweest dan. Suzuka en Okayama.
Okay.
Okayama heeft Mike Knight Corner van de Knight Rider. Dat vind ik dat...
Oh, wel. Juist.
Ja. Dus,
ik zie wel dat je bij Autopolis heb je Rollercoaster Straight. Oh, dat is wel mooi.
Zeker. Wat geweldige namen daar.
Stel naar beneden. Heel vet.
Oh, lach.
Ja, het ziet er een beetje uit. Een hele snelle rechterbocht.
Voor mijn gevoel is het een beetje een soort van Silverstone qua layout.
Ja, het is wel een stuk smaller hoor. Dat is wel natuurlijk typisch Japans. Die banen zijn allemaal eigenlijk een beetje gelijk met Amerika. Beetje old school, als dat woord nog mogen gebruiken. Ja. En dan smal, veel hoogteverschil erin. Dus veel gras ook naast de baan. Ja. Aan de ene kant leuk, aan de andere kant ook niet, als je eraf gaat natuurlijk.
Lijkt een beetje op het België van Japan, want daar gaan we nu bij de Formule 1 naartoe. Nee, ja, slecht bluggetje.
Het België van Japan.
Nee, ik weet
het
niet.
Was te proberen.
Nee, het Spa van Japan, wilde ik zeggen.
Ja.
Waar we naartoe gaan. Wat ik zeg, Verstappen nummer 10 kan het al gaan worden, Moeke. Raken we al een beetje verzadigd?
Nou, ik niet. Ik vind het nog steeds bijzonder. En het blijft ook spannend, hè. Soms ga je wel eens naar een voetbalwedstrijd kijken en dan weet je Ajax tegen RKC, ik noem maar wat. In de goede Ajax-tijd, dat ze met 3-0 wonnen. Op de Ajax-tijd, ja.
Feyenoord bedoel je?
Nu moeten ze zeggen Feyenoord, ja.
Ja. Ja, maar het is... Nee, Formule 1 blijft toch wat dat betreft ook een sport. Het blijft toch spannend.
Ja.
Ook telkens weer die zondagmiddag, dan sta je op, heb je toch alweer een soort kriebel in je buik van wat gaat er nu gebeuren.
Ja.
En dan moet ik wel eerlijk zeggen, als de start dan voorbij is dat ook alweer een klein beetje weg.
Ja.
Maar het blijft toch... Ja, het blijft hartstikke leuk. En ik heb ook al de knop omgezet. We kijken naar een krankzinnig seizoen natuurlijk.
Ja. Ik merk dat ik weer een beetje... We zijn niet helemaal met een oranje bril. Die hebben we niet helemaal op in deze podcast. Maar ik merk wel dat ik zelf dan een beetje Verstappen fanboy begin te worden. In de zin van, ik wil nu niet meer dat hij verliest. Ja. Want dat zou wel vet zijn als hij alles wint of zo.
Heb ik ook.
Ja.
Ja. Nee, ik vind, we kijken gewoon naar Formule 1-historie. En moeten we dat ook gaan benaderen, denk ik.
Maar nu zou het ook wel... Misschien is het saai, maar ik vind wel lachen als Red Bull dan alles wint. Dat is toch ook wel bijzonder.
Ik ben natuurlijk wel objectief, dus ik heb daar verder geen mening over. Maar als ik die objectiviteit even laat varen, ja nee, natuurlijk zou dat een fantastische prestatie zijn, maar ik denk toch dat het beter is voor de Formule 1 als er op den duur wel weer wat meer variatie komt vooraan. Ja. Want het is natuurlijk nooit, en dat hebben we met de Hamilton jaren gehad en de Schumacher jaren gehad, dat je op een gegeven moment de tv aanzet en dat je al weet wie er gaat winnen. Ja, dat is natuurlijk in principe niet de bedoeling van sport. En als je het net over voetbal hebt, je had ook die jaren dat Barcelona zo heel goed was en dat ze iedereen met 6-0 oprolde. Ja, het voetbal was heel mooi, maar daar genoot ik op een gegeven moment ook niet echt van. Dus ik ben meer van de variatie uiteindelijk.
Ja. Hoop in, is dan Spa de baan waar de verschillen wat kleiner zijn? Ik vrees van niet.
Dan heb ik slecht nieuws voor Joost, want ik denk dat Red Bull en Verstappen op Spa echt vernietigend snel gaan zijn.
Oh, we hebben de kop van de podcast.
Yes.
Ja, ja nee, kijk maar, bedoel, weet je nog te herinneren wat hij vorig jaar daar deed? En dat was natuurlijk een combinatie van de auto en ook in combinatie met de omstandigheden toen dat ook bandensetage hoog was, wat hij als geen ander op dat moment goed wist te managen. Maar ik durf wel te zeggen dat de auto van dit jaar natuurlijk nog een tandje beter is dan die van vorig jaar. En zeker als je kijkt dat ze zelfs op een circuit als de Hungaroring in zulke soort omstandigheden zo dominant kunnen zijn. Ja, dan denk ik dat de concurrentie, ja, ik weet niet. Angst en beven hadden we toch in de podcast over, of in de artikel vorige keer over, Joost?
Mm-hmm. Ja, nee, dat gaat nu weer zo zijn, ja.
Ja, en ook met die updates, hè, want dat waren ook de geluiden die je dan in Budapest hoorde. Die kwamen niet zozeer tot hun recht op de Hungaroring, maar vooral op nog meer hogere snelheidsbanen zoals Spa, zoals Monza. Ja, minuut voorsprong op de rest?
Dat is ook logisch, want je kijkt gewoon als je kijkt naar die... je hoeft geen enorme kenner te zijn om te zien dat die update was gericht op efficiëntie. Dus een kleinere opening van de sidepods, zodat ze minder luchtweerstand opleveren. Dus ja, in principe gaat die Red Bull met die updates alleen nog maar vlotter door de lucht heen. En dat is precies wat ze willen natuurlijk. En ja, vorig jaar kwam Verstappen, weet ik nog, kwam hij daar aan. Toen zetten ze de auto op de baan en toen functioneerde die meteen en geen afstellings... moeite. En ja, ik denk toch dat dat nu weer zo gaat zijn. En dan is nu de vraag, wie wordt dit weekend het tweede team? Nou ja, als ik toch een beetje naar Silverstone keek, dan denk ik dat McLaren wel weer goed voor de dag gaat komen.
Ja, maar daar gaan we het zo over hebben. Eerst nog even, Moeke zegt net een minuutje voorsprong, hoop in. Is dat realistisch? Dat zou het grootste gat zijn dit seizoen.
Nou ja, laat ik het anders zeggen. Op een droge baan denk ik wel.
Ja.
Dat zou zeker tot de mogelijkheden behoren. Zeker op een ski als op Spa. Maar... ja, de Spa spelen natuurlijk ook altijd weersomstandigheden mee. En dat is wel iets wat altijd een grote factor is daar.
Ja, nou.
Zo die meteen ervan
ja, ik wou net zeggen. Het is zo makkelijk, hè, een draaiboek maken.
And how's the track?
Wet. New winters are wet.
I think we should go to the garage.
Can you stay out on this condition?
Yes!
Race has been suspended.
It's a good decision.
Ja, ik kijk naar onze eigen Patrick Timofeef. Want hoe ziet het weer eruit?
Nou, het wordt inderdaad nat. Flink nat, maar goed nieuws, niet dusdanig nat dat er niet gereden kan worden. Dus geen toestanden zoals 2 jaar geleden. Een soort van waardeloos weekend, dat was gewoon een waardeloos weekend trouwens. Donderdag wel trouwens, dan mogen we blij zijn dat er geen baanactie is. Dan kan er wel 15 mm regen vallen. Dat is gewoon weer echt, ja, het houdt dan niet meer op. Dus ja, neem je regenjas mee, Joost. Winterjas zei je ook al. Het wordt
ja,
ook maar
die zit al in de auto.
Ja, het wordt maar 13, 14 graden ook ja. Dan, dus niet best.
Nee.
Vrijdag en zaterdag nog steeds nat, maar vergeleken met die 15 mm valt er maar 5 mm. Dus dat is toch wel een beduidend verschil. En dan ook droge periodes. Dat is mooi, dan kan het gewoon een beetje opdrogen, de baan. En dan kunnen we gewoon gaan racen. Precies wat we willen, denk ik.
Ja.
Zondag droger, niet helemaal droog. Nog steeds 80% kans op regen, maar wel echt kleine buitjes. 2,5 tot 3 mm regen, dus dat is gewoon helemaal prima.
Ja, ik vind het wel een beetje spannend.
Ja, toch?
Ja, ik weet niet. Ik heb een beetje dubbel gevoel bij deze opmerkingen. Door wat er enkele weken geleden is gebeurd met Dilano van het Hof. Die overleed door regen, door de spray, door de heftigheid. Daar gingen heel veel dingen niet goed, hè. Maar ja, ik vind het toch, Joost, als je dan toch eens een weekend kijkt naar regen.
Ja, dit gaat natuurlijk een rol spelen dit weekend. Ja. Tenminste, het gaat in ieder geval een gesprek worden. Nee, er zijn in principe geen veranderingen aan de baan. Die waren er natuurlijk ook al geweest. En als we heel eerlijk zijn, dat ongeluk vond plaats ook niet in Radion, maar wat verderop. Dus dat heeft natuurlijk ook al mee te maken. Ja, ik zat toevallig gisteren nog kwam wat beelden voorbij van Suzuka dit jaar. Vorig jaar was het natuurlijk ook heel erg nat. Die crash met Sainz, weet je nog, dat hij in het begin van de race eraf schoot.
Ja.
En dan was het verhaal van dat het gevaarlijk wordt als auto's teruggaan op de baan na een crash. Dat gebeurde daar natuurlijk ook. Had daar ook kunnen gebeuren. Dus elke regenrace is op elk circuit in principe ligt dat op de loer. En bij het ene circuit misschien wat meer dan de ander. Maar we hebben laatst natuurlijk Max Verstappen ook uitgebreid over aan het woord gehad. Toch wel mee eens dat dat niet per se een Spa-ding is. Dat gevaar dreigt.
Hoop in.
De enige nadeel van Spa is wel dat daar altijd relatief veel spray is op het circuit. Dat ligt een beetje aan het type asfalt wat daar is. En ook het feit natuurlijk dat die bomen allemaal langs de baan staan en dergelijke ook daar. Dus die spray die is altijd voor je gevoel, ook als je in de auto zit, significant groter dan op veel andere banen. Dat is natuurlijk wel iets wat meespeelt ook daar weer.
Ja, want het is, ja, dat, ja, het is gewoon spannend. Want we zeggen al, er zijn heel veel veiligheidsmaatregelen genomen daar.
Ja.
Maar ja, uiteindelijk kan je heel veel dingen ook niet voorkomen, toch?
Nee, je kan niet op elke plek voorkomen dat een auto weer de baan op kan komen na een crash. Nou ja, goed, ik denk dat Paul Ricard misschien niet kan. Maar ja, dan moet je Spa dusdanig gaan verbouwen dat het...
Maar dat kijk, willen we ook niet, toch? Nee. Dat is toch het nachtmerrie scenario. Dat
en volgens mij... Als ik
liever gewoon dat alle coureurs de finish halen.
Jawel, maar het is ook de... Kijk, ja, dan moeten we echt alleen maar op banen van als Paul Ricard gaan rijden. Dan moeten we zeggen, we gaan niet meer naar Spa.
Nee.
Spa is ook niet voor niks. En dat voor iedere coureur volgens mij een van de favoriete banen om daarheen te gaan.
Ja, maar dat is een vraag voor Alpine eigenlijk. Hoe ga je als coureur om met dat risico? Omarm je dat gewoon? Of is dat ook een deel van de spanning die een baan met zich meebrengt?
Nou, je weet natuurlijk dat het is helaas onderdeel van de sport. En iedere slachtoffer in dit geval, maar ook zeker gewoon iedere verwonding in de sport, is er één te veel. Dat staat natuurlijk boven alles. Tegelijkertijd denk ik dat het een combinatie van heel veel zaken. Wat je zei, het circuit is het circuit. En een dergelijke crash kan op veel plekken in de wereld, op veel verschillende circuits gebeuren. Hoeft het niet eens per se nat voor te zijn. Alhoewel natuurlijk in het nat zoiets sneller zult hebben vanwege die spray die er speelt. Maar ik denk, ja, uiteindelijk heeft de wedstrijdleiding natuurlijk ook een heel groot onderdeel daarin. En de belangrijkste vraag, en dat is het probleem wat je bij Spa, wat ik zei, vaak hebt, is dat het zicht daar dermate slecht is. Dat je dus, nou ja, goed, uiteindelijk is het 2 jaar geleden inmiddels, wat je zei, Patrick, dat die race natuurlijk dan niet is gestart daar. Dat heeft daar allemaal mee te maken. En dat is natuurlijk een hele lastige afweging, zeker in het geval van Formule 1. Want ja, letterlijk de hele wereld kijkt mee ook. Als jij dan als wedstrijdleider moet besluiten om zijn race niet te starten, ja, dat is nogal een beslissing natuurlijk. Maar uiteindelijk gaat wel veiligheid boven alles. En dat is natuurlijk ook de reden dat de circuits worden verbouwd zoals ze worden verbouwd. Dat de auto's eigenlijk zeker ook eruit zien zoals ze vandaag de dag eruit zien, door veel van die veiligheidsmaatregelen.
Maar hoe beleef je dat als coureur? Wanneer denk jij, heb jij wel eens gehad op een circuit op in dat je dacht van dit is gewoon, dat de race gewoon doorging of een herstart of weet ik van, dat jij dacht dit is eigenlijk te gevaarlijk?
Kan me niet zo voor de geest halen, maar dat is zeker wel eens gebeurd. Dat je denkt van, dit is wel echt, ik zie echt letterlijk helemaal niks. Vaak is het een combinatie van weinig zicht en gewoon, dat heeft dan natuurlijk vaak te maken met weinig grip ook, want ja, dat gaat meestal hand in hand. Zeker ook als temperaturen koud zijn bijvoorbeeld. Endurance racing heb je natuurlijk ook vaak dat het dan ook nog eens donker kan zijn erbij. Ik kan me niet echt zo 1, 2, 3 voor de geest halen, maar er zijn zeker momenten geweest dat ik dacht van, wow, dit is best wel gevaarlijk. En ja, uiteindelijk is het ons werk. Stap je dan in en doe je het zo goed als je kan. En ik heb zelf, dat is mijn eigen motto wat ik vaak ook zeg, als je dan gaat instappen en je dan, als je een soort van angst voelt, ga je met de handrem erop rijden. En dat is meestal nooit, dat is natuurlijk nooit goed voor prestaties. Maar ja, dat uiteindelijk, als je in de eerste ronde eraf vliegt door een crash, dan heb je ook niks. Dus soms is het ja toch behouden zijn in zulke soort gevallen. Uiteindelijk op de lange termijn, dan laat ik eigenlijk verwondingen of dergelijke ongelukken buiten beschouwing zelfs. Uiteindelijk zelfs ook de betere oplossing. En dat is iets natuurlijk, ja, het is heel spijtig, het is extreem spijtig dat dit ongeval gebeurd is. En het is verschrikkelijk voor iedereen en ook voor in de hele autosport, de wereld in zijn algemeenheid. En zelfs buiten dat, buiten de familie natuurlijk om, zelfs nog. Het hoort bij de sport, helaas.
Ja.
Nee, dat is natuurlijk wel zo. Het is een geaccepteerd risico wat je neemt. Ja. En dat geldt niet alleen voor autosport, dat geldt ook voor motorsport. En er zijn natuurlijk ook andere sporten die gevaarlijk zijn. Dat is dat je omarmt het risico, toch? Of je bent je er niet van bewust, maar dat zou dan wel heel naïef zijn.
Ja, dat waren ook de woorden van Dilano's vader op de uitvaart. Die zei letterlijk van, wij verwijten helemaal niemand. Dat wil ik ook iets gezegd hebben.
Oh, okay.
Dilano was gewoon op de verkeerde tijd, op de verkeerde plek.
Ja, precies. Ja.
Ja. Ik weet echt niet of het echt een zinvolle toevoeging is, maar ik ben zelf natuurlijk ook een paar keer, ik weet nog heel goed, ik was ook, ik heb, nogmaals, het is onderdeel van de sport helaas en ik ben zelf helaas daar ook vaak genoeg bij geweest ook. Ik kan me nog herinneren dat ik in Las Vegas was, toen Dan Weldon verongelukte bijvoorbeeld. Ik was toen toevallig bij Andretti ook, toen ik mensen echt letterlijk tent in zag lopen, huilend. En nogmaals, ondanks dat we natuurlijk allemaal beseffen dat het onderdeel van de sport heeft, maakt dat de impact niet minder groot. En het is iets wat natuurlijk een nachtmerrie is voor iedereen. En wat je zegt, je kunt nog zoveel veiligheidsmaatregelen hebben en nog zoveel proberen te voorkomen, maar risico blijft altijd een onderdeel.
Ja, laten we gewoon hopen dat het niet op Spa gebeurt, omdat ook het contract van Spa best wel op de... Ja, het is een risico dat het van de kalender gaat verdwijnen. Dat wil ik eigenlijk meer zeggen.
Nou ja, dat is natuurlijk in principe, laten we hopen dat het nergens gebeurt, maar inderdaad, als Spa staat natuurlijk nu wel licht onder een vergrootglas. Dat is wat het is. Ja. En zeker die plek van Spa. En er zitten meer kanten, er zijn meer snelle bochten op Spa. Blanchimont is ook een gevaarlijke bocht. Maar inderdaad, als zou je nu weer een zwaar ongeluk krijgen, ja, dan krijg je dat wel in een stroomversnelling. Ja. Terwijl inderdaad, de keerzijde is dat iedereen Spa ook zo'n fantastisch circuit vindt. Ja. En dat komt ook door het gevaar en de snelheid. En dat is altijd zo.
Maar als je dan nog een keer naar Spa kijkt, ik bedoel, nogmaals, ik wil niks verzachtend spreken over zulke soort dingen, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de aanpassingen die gedaan zijn nu in Spa. En als je kijkt naar bijvoorbeeld het ongeluk wat Renger van Zanden heeft gehad tijdens de wegrace daar in Eau Rouge. Wat echt een gigantisch ongeval was natuurlijk. Ja. Die ging met technisch probleem rechtuit daar de bandenstap in. En die belandde uiteindelijk, die kwam tot stilstand. Maar volledig naast de baan, inclusief alle brokstukken die van zijn auto afvlogen.
Ja, het is heftig. Laten we wel hopen dat het erop blijft. Het is natuurlijk geen stratencircuit en dat betekent eigenlijk dat we van Sergio Perez niet heel veel hoeven te verwachten, Moeken. Zoals de afgelopen weken.
Hebben we toen veel van hem verwacht? Of,
nee, is dat toch steeds een ding, stratencircuit?
Ja, ik weet het eigenlijk niet.
Dat was weer een brugje.
Ik wil gewoon een brugje naar Perez maken.
Oh ja. Nee.
Is de afgelopen zeven races niet tweede geworden?
Nee, ongelooflijk. En ik zag net een mooi tweetje van de Formule 1.
Ja.
Die hem prezen met plus 40 inhaalacties de laatste. Geen enkel andere coureur heeft zoveel plekken gewonnen als Perez de laatste races.
Great talent.
Ja, maar kom op, dat is gewoon omdat hij ver naar achter start.
Want het valt mij namelijk op dat als Verstappen namelijk bij de start de leiding pakt, dan hoeft hij daarna in principe niemand meer in te halen te winnen. Dat vind ik wel een mooi fenomeen. Dus die hoeft niemand in te halen, dus haalt hij ook niemand in. Ja, ik vond het zo'n onzinnige vergelijking.
Sterker nog, ik heb nog een mooie statistiek daarvoor. Leuke anekdote. Wist je dat technische problemen en dergelijke buiten beschouwing gelaten. Wist je dat Max Verstappen sinds Oostenrijk vorig jaar niet meer is ingehaald op de baan?
Toen door Leclerc, voor het laatst.
Ja, inderdaad. Ja. Dat was voor het laatst die op de baan door iemand is ingehaald.
Echt? Ja.
Ja.
Nou ja, afijn. Ja, dat is
kan me nu ook niet meer herinneren. Nee. Nee.
Ik ben erg benieuwd of Moeke hem kan overtoepen met het feitje van de week.
Denk het niet.
Oh.
Nou, we hebben natuurlijk allemaal die zegenreeks van Verstappen gezien. Hè? Dat historisch 7 op rij gaat dit weekend voor zijn 8e. Maar er horen natuurlijk ook podiumplaatsen bij.
Ja.
Want dit kan de 12e Grand Prix op rij worden waarin Verstappen op het podium eindigt.
Oh.
En hij is pas de 4e coureur die dit voor elkaar krijgt.
Laatste keer niet was Brazilië.
Ja.
Klopt. Ja. Willen jullie nog raden welke coureurs dat allemaal gelukt is?
12 podiumen, Schumacher sowieso.
Schumacher's recordhouder met 19 in 2001 en 2002.
Hamilton, standaard rijtje. Hamilton.
Hamilton staat erachter met 16 in 2014 en 2015. Vettel niet.
Nee. Oh, Rosberg? Eentje?
Nee, ook niet.
Barrichello?
Ook niet.
Prost?
Nee.
Räikkönen?
Ook niet.
Nee.
Ascari weer?
Ook niet, nee.
Nou, zeg het maar.
Hij doet nog mee.
Hij doet nog mee?
Bottas, natuurlijk.
Nee.
Oh, dit is een leuke.
Hij doet nog mee. Leclerc.
Iedereen heeft het al opgenoemd. Nee, ook niet Leclerc.
Ricciardo.
Ook niet.
Nee. Yes. Alonso.
Ja, Alonso.
Jongen. Ja, Fernando Alonso. Een reeks van 15 in 2005 en 2006.
Er zitten mensen in die auto. Ja.
Alonso! Ja. Alonso. Ja, ik heb dat zelf ook wel eens met podcast. Dat ik echt zit te schreeuwen naar mijn dashboard.
Ja. Oh, wat slecht.
Ja.
Ik zat een beetje onderaan het veld te kijken. Wie hebben we er nog over?
Maar de grote succesreeksen van Alonso zijn ook al zo lang geleden.
Ja, dat denk je helemaal niet meer aan.
Nee, dat is wel ongelooflijk. En je denkt ook vaak in een auto, inderdaad, van de Ferrari of de Mercedes.
Ja, de Renault was met Renault, neem ik aan.
Ja, 2005 en 2006.
Dat is een goede auto.
Ja, maar er waren natuurlijk wel twee op zich staande jaren, een beetje, toch?
Ja.
ja. Ik heb er nog eentje, toch, om ook nog even op de suprematie van Verstappen door te gaan.
Ricciardo.
Nee. Of Verstappen. Niet eerder in deze fase van het kampioenschap was de voorsprong van een WK-leider zo groot als dat hij nu is.
Zullen we dan gelijk even naar wanneer hij dan kampioen kan worden?
Ja, wacht. Zo.
Wow. Ik heb er nog eentje. Daar heb ik ook nog eentje.
Ik heb hier ook nog een feitje over.
Mag ik het nog even afmaken?
Oh, nee. Ja.
Ja, ja, kom maar door, Moeke.
Want Verstappen heeft na 11 Grand Prix 110 punten voorsprong op Perez. Willen jullie nog gokken op wat het wat degene het seizoen was dat diegene
nog anders was. Schumacher ergens of zo.
Nee, was Vettel in 2011.
Ja, maar toen... had je geen sprintraces, hè? En geen punt voor de snelste ronde.
Daar is Verstappen twee keer een puntje uitgelopen.
Ja, dat is waar. En punt voor de snelste ronde had je toen nog niet.
Ja, oké. Okay. Nou ja, maar Vettel die had toen 85 punten voorsprong op Webber.
Nou, dus dat maakt het verschil niet.
Nee, 25 punten meer. Om maar aan te geven hoe krankzinnig dominant Verstappen is dit seizoen.
Webber was ook beter dan Perez.
Ja, ook. Ja.
Dat is mijn hot take. Toch, hoop in of niet?
Ja.
Wat was jouw laatste feitje?
Ja, dat is een trivia voor jou, Joost dan. Verstappen heeft... de overwinning van Verstappen in Hongarije was zijn 24ste sinds de start van vorig seizoen.
Ja.
En dat is evenveel als het totale carrière aantal overwinningen van wie?
Damon Hill.
Om in perspectief te plaatsen.
Damon Hill?
Nee, echt een grootheid in de geschiedenis van de Formule 1.
Niki Lauda.
In de buurt, want dat, als die... zou winnen in Spa, dan is inderdaad op gelijke hoogte met Niki Lauda. Maar nog één keer?
Dat is een goede dit, hè?
Ja, dat is geweldig.
Mika, nee, Hakkinen heeft een minder
van mij. Ik zal je het leiden verlossen. Juan Manuel Fangio.
Fangio. Wow. Ja, dat is al zo lang geleden.
Ja, dat is al. Ja. Weet je, ook nog wel een leuk feitje.
Een grootheid.
Dat is toch krankzinnig in twee seizoenen bij elkaar.
Ongelooflijk.
Ja. Ja.
Wat ik nog wel leuk vond, ik keek naar de stand in 2010. Daar werd Sebastian Vettel kampioen met 256 punten.
Ja.
De Verstappen dus al op 281.
Ja, maar hadden we toen hetzelfde puntentelling?
Nee, 10 denk ik.
Nou, ik zag alleen dat bijvoorbeeld al de nummer 7 had ook al 140 punten.
Hmm. Oh, nee, oké, okay, nee, ik ga nu helemaal los. Ik heb nog een statistiekje nu.
Gewoon op, ben je lekker bezig.
Oké, okay, dit is ik lees deze nu op hoor, dus ik ben een beetje aan het vals spelen. Maar als Verstappen een 1 autoteam zal zijn, dan zou die nu aan de leiding gaan van het constructeurskampioenschap natuurlijk.
Ja.
En dan moet Mercedes ieder punt dit seizoen weten te halen. Dus een 1-2 in iedere sprint plus in iedere race plus de snelste ronde om de leiding van hem over te nemen.
Oh. Ongelooflijk.
Zo niet, dominant.
Ik ben niet de vorige keer in de mist ingegaan, maar ik zeg, dat gaat niet gebeuren.
Dan heb ik ook nog wel een feitje. Verstappen hoeft geen race meer te winnen dit seizoen.
Ja, dat klopt.
Hij is kampioen als hij geen race meer wint. Maar moet hij wel alles tweede worden?
Ja.
En dan moet Perez alles winnen, snelste ronde sprintraces. Ja.
Ook dat scenario... Vrij ondenkbaar, maar het is een mooi feit.
Maar goed, ja, want het is ook geen pol pakken, zei je.
Nee, dat klopt. Alles wat ik nu zeg is eigenlijk gewoon waardeloos.
Maar toch hierop inhaken. Je moet maar in de gaten houden bij Verstappen. Die zit echt in zo'n flow. Ook als hij gewonnen heeft. En hij gaat niks meer cadeau geven, sowieso niet. Maar die heeft er volgens mij gewoon een soort van missie van gemaakt om letterlijk alles te gaan winnen dit jaar.
Ja.
En dan zal hij balen van die twee die hij niet gewonnen heeft.
Denk ik ook.
Ook nog een beetje buiten zijn schuld om.
Nou, dat is het ook alweer een klein beetje, ja. Het is interessant, ook om eens te kijken wie nou daadwerkelijk het tweede team is. De laatste drie races van Alonso, een 5e, 7e en 9e plaats.
Alonso zijn zelf, wij zijn nu het 5e team. Ja, en dat klopt. Want Ferrari zit ervoor, Mercedes zit ervoor, McLaren zit ervoor en uiteraard Red Bull zit ervoor.
Ja, ga ik ook mee akkoord. Dan is het 4e team, op dit moment Ferrari denk ik.
Ja, ik had meer van ze verwacht in Hongaroring, op de Hungaroring. Hadden ze zelf ook. En daar vielen ze gewoon tegen om weer een hele reeks redenen. Dat hebben we eigenlijk in een terugblik al besproken. Ik denk, ik durf hem wel weer te zeggen, dat Spa in theorie die auto zou moeten liggen. Maar ja, ze vinden altijd weer hele mooie manieren om de banden niet te laten werken. Zelf fouten te maken, strategische fouten te maken. Discussies tussen de coureurs en de engineers. De coureurs hebben duidelijk geen vertrouwen meer in de engineers, want er wordt eigenlijk aan een coureur gevraagd nu van wat moeten we doen. En Sainz bepaalde in de Hungaroring gewoon zelf dat hij zou wachten met de pitstop totdat Perez hem ging inhalen. Weet je, waarom vertelt het team hem niet gewoon dat hij naar de harde band moet?
Ja.
Dat soort dingen. Dus Ferrari verwacht ik nu het 4e team, dan Mercedes, dan McLaren, dan Red Bull.
Ja, ja. McLaren op 2. Echt, als we dat een paar races geleden hadden gezegd, Moeker, dan had je ons uitgelachen.
Ja, maar ik vind het toch ook wel weer bemoedigend. Dat als je zo slechte auto hebt aan het begin van het jaar, dat je dan toch nog wel zoveel goed kan maken, dat je ook gewoon opeens het tweede team bent.
Ja.
Want ik denk dat ze gewoon in Bahrein en het begin van het seizoen hadden ze misschien wel de slechtste auto.
Ja.
Van het hele veld.
Nou, dat niet. Maar niet in potentie, maar hij deed het slechtste. Ja. Nou ja, en we kregen nog, of we zullen die vraag alvast even behandelen dan, van wat is er dan zo goed geworden aan de McLaren? Nou ja, ze hebben in ieder geval dus de voorwielophanging zo veranderd naar meer Red Bull-stijl. Dus wat meer anti-dive. Dat hij wat meer achterover staat als het ware, die ophanging. En ze hebben natuurlijk iets aan de vloer gedaan. Maar ja, dat kunnen we niet zien. En zij hebben niet een coureur die om de havenklap crasht. Dus hij hangt ook niet in een kraan. We weten van Red Bull dat zij de enige zijn die, zeg maar, die bolling in de vloer hebben. Dus zeg maar die, dat de, als je van onder kijkt, de bovenkant van de vloer, dat die in een soort bolling loopt. Wat ook helpt tegen porpoising, omdat ze gewoon de auto lager kunnen rijden. Omdat je altijd nog een ruimte houdt waar de lucht doorheen kan. Ik weet niet of McLaren dat ook heeft gedaan. Dan moet hij een keer aan een kraan hangen. Dus in principe zou het leuk zijn. Een klein mild crashje van Piastri of Norris dit weekend, dat hij even opgetild wordt.
Ja.
En dat, zoals in Hongarije, collega Ronald Voring van Motorsport, die stond er toevallig weer bij daar. Ja. En die nam een paar foto's. Ja, dan kunnen we wat zien.
Dus Ronald Voring vloek, hè, tegen het, in het een beetje een inside joke. Maar die overal waar hij gaat kijken, daar gebeuren crashes tussen. En hij zet meteen een fotootje eronder.
Ja, ja, ja. Dat doet hij goed.
Ja.
Ja, Hopin, als liefhebber, hoe kijk jij naar McLaren? Want een gat van 17e in zo'n beetje één update dicht maken, dat is historisch bijna in deze tijd.
Ja, fantastisch. Hartstikke mooi toch ook. Nou, ik zit te denken, reden ze niet in Bahrein echt bijna hopeloos achteraan, die twee auto's? We hebben enorm veel problemen ook tijdens de race. Dus het was niet alleen dat die auto niet snel was, het was natuurlijk ook ontzettend onbetrouwbaar. Dus hoe ze het daar hebben weten te keren is natuurlijk ongelooflijk. Tegelijkertijd denk ik dat het ook wel aangeeft hoe gecompliceerd die auto's zijn van tegenwoordig. In die zin dat die luchtstroom onder de auto's is heel lastig zichtbaar, natuurlijk. Ook zichtbaar, moeilijk zichtbaar te maken. We zien natuurlijk altijd wel al die flowvis overal op de auto's worden gesmeed en zo. Maar dat is natuurlijk voornamelijk op de dingen die over het bodywork zichtbaar zijn. Maar echt hoe dat allemaal onder die auto gebeurt, is heel lastig. Ook voor in een windtunnel. Omdat je in een windtunnel natuurlijk ook vaak met een... Je hebt wel een rollende vloer, natuurlijk, hè, in een windtunnel. En je kan ook in een bepaalde yaw, dus dat wil zeggen in een bepaalde hoek, die lucht erop laten komen. Maar hoe dat allemaal precies werkt, blijft gecompliceerd. Ja, precies, geen hobbels. En blijft natuurlijk gecompliceerd. En ik denk, een van de dingen wat misschien hier ook wel uit blijkt, is het feit dat soms kunnen bepaalde dingen voor verstoring zorgen van die vloer. En als je dat, ik wil niet zeggen simpel, maar als je dat weet op te lossen, dan kan het in één keer goed vallen en in één keer allemaal werken. En misschien was dat wel het geval bij hen ook. Dat wat Joost aangaf, zo'n voorwielophanger is natuurlijk vooral mechanisch gericht. Maar heeft natuurlijk enorm invloed aerodynamisch gezien ook. En het kan maar zo zijn dat echt dan in één keer voor hen, hoe zeg je dat? Ik zit in het Nederlands woord ook, unlocked. Dat
ontsluiten.
In één keer, dat...
wel, potentieel ontsluiten.
Ja,
okay.
Ja, dat is gewoon Nederlands. Mij niet.
Jawel, dat is gewoon Nederlands.
Nee, man. Okay.
Wel.
Maar goed, je weet wat ik wil zeggen. Maar in ieder geval dat dus misschien ook wel bemoedigend voor andere teams. Dat in één keer, dat dus blijkt dat ook zo snel kan keren dus.
Ja, dat vooral inderdaad.
En Mercedes die zegt wel bijvoorbeeld dat ze van denken van... dat gaat ons niet gebeuren, dat weten we niet en zo. Maar uiteindelijk is het bij hem ook bij relatief snel gegaan, vond ik.
Nou, ik wil even een hersenspinsel opgooien. Want we hebben het steeds over wie wil er nou naast Verstappen zitten. Norris wordt vaak genoemd bij Red Bull. Dat is gewoon een interessante coureur, is ook nog jong, weet je, kan nog groeien. Maar dan zeggen wij heel vaak van Norris moet je er niet naast zetten, want je wordt kapot gereden door Verstappen. Maar iedereen in de wereld weet toch hoe goed Verstappen is. Dus dat niemand verwacht toch van jou dat je sneller bent dan Verstappen.
Nee, oké, maar dan finish je dus in principe altijd achter Verstappen ook.
Ja, maar in de McLaren doe je dat ook sowieso.
Ja, maar ik denk dat
als Perez gewoon normaal doet, finish je ook achter de
Red Bull. Dat klopt. Maar als jij, je wil toch het speerpunt van een team zijn. Ja. En dan zou ik eerder wachten misschien tot je aan ons weegt. Maar totdat die McLaren goed genoeg is om de Red Bull aan te kunnen.
Ja, maar ik denk dat dat nooit gaat gebeuren zolang ze Mercedes motoren hebben.
Waarom dat?
Nou, omdat Mercedes is een fabrieksteam.
Nou, Mercedes is een fabrieksteam, maar ook niet helemaal. Hè? Dat moet je niet helemaal vergeten. Mercedes is maar 1/3 van Mercedes. Dus het heet wel Team Mercedes, maar de motorenfabriek van Mercedes, Mercedes High Performance Powertrains Engineering Systems, in Brixworth, dat is 100% van Mercedes. Maar het team is niet 100% van Mercedes. Het is maar 1/3 van Mercedes. En 1/3 van Toto Wolff en 1/3 van Ineos.
Ja.
Dus het is niet echt het fabrieksteam in die zin.
Ja, maar dan zouden ze geen fabrieksteam hebben.
Nee, snel. Nee. Trek je conclusie.
Nou, ik geloof nooit dat McLaren echt... Of het moet heel gelukkig zijn.
Nee, dat klopt. Dat is natuurlijk een beetje ironisch. Dat ze er beter aan hadden gedaan om Honda te strikken. Maar ja, die gaan nu met Aston Martin in zee.
Ja, nou, maar ik denk ook dat coureurs... En dat moet ook Pin maar beamen. Iedere coureur denkt toch dat hij gewoon de allerbeste coureur van het veld is.
Ook naast Verstappen?
Denk het.
Ja, dat denk ik wel. Ja. Maar ik denk dat tegelijkertijd ook wel veel mensen met huiver naar een plekje naast Verstappen kijken. Omdat hij het ook wel bewezen heeft dat hij weekend na weekend altijd weet te maximaliseren wat hij ook heeft. En dat betekent niet altijd per se dat hij zal winnen, maar hij weet wel het maximaal eruit te halen. En dan is het heel lastig om daarnaast te zitten. En zeker, ik denk als je naar het veld kijkt, zijn er veel coureurs die extreem goed zijn. Maar iemand, er zijn weinigen die zo compleet zijn op dit moment als dat hij ook is. Hm. He, dus je hebt de mensen die echt een ronde eruit weten te persen in de kwalificatie. En denken van, wow, waar komt dat vandaan? En misschien op basis van die ene ronde en dat ene talent zullen ze dan inderdaad wel Verstappen de baas kunnen zijn op bepaalde momenten. Maar ja, in de race laat ze het dan volledig niet zien. En dat is natuurlijk ja, iets wat Verstappen, hij heeft alles onder de knie op het moment. En dat is natuurlijk ook omdat hij wat je eerder zei, in die flow zit. Maar dat is natuurlijk wel een enorme kwaliteit die heeft.
Ja,
ja, maar sowieso, kun je zeggen, er heeft nog nooit een echte klasbak naast Verstappen gezeten. Aan de andere kant betwijfel ik of die er op dit moment wel is. Want de enige die qua vaardigheden, kwaliteiten een beetje op hetzelfde niveau zit, is Hamilton, maar die is al 38. Dus het is niet meer het scherpste mes in de laad, denk ik, toch? Als je gewoon heel eerlijk bent. En voor de rest, Leclerc maakte veel fouten, Russell is...
Maar maakt Leclerc ook niet fouten door de auto?
Ja, ongetwijfeld, maar hij is wel ook iemand die dat heel erg in zijn rijstijl heeft liggen. Nou, Perez is natuurlijk niet, dat wisten we van tevoren al van het niveau Verstappen. Norris, ja, dat is een vraagteken, maar die is ook niet van niveau Verstappen. Dus die
misschien
is,
wel in de kwalificatie.
Misschien wel, maar die coureur is er momenteel gewoon. Er is niet net zo'n goede coureur als Verstappen momenteel. Nee. Dus iedereen die ernaast zit van de huidige grid en ja, misschien Piastri in potentie zou dat kunnen. Maar,
nee, en Gabriele Mini is gewoon nog te jong.
Nou, onze grote vriend Aaron Dekkers, die natuurlijk in Italië woont, ja. Daar gaat het niet over Gabriele Mini, maar daar gaat het over Kimi Antonelli. Dat is het grote Italiaanse.
Ja, we hebben het even over de formule. Is Kimi ook al de formule?
Nee, die zit in de regional. Dus,
regional. Ja.
Nee, je hebt Gabriele Mini. Joost en ik zaten in Bahrein in het mediacenter. En toen zaten we een beetje zo die formule 3 half te kijken. En toen was er een keer bij de kwalificatie een secondenverschil of zo.
Ja, hij is wel vrij goed.
Hij is heel goed. En toen waren we een beetje vergeten. In Monaco was het ook een chaos. Ook iets van 18e voorsprong of zo. Oh, ja. Pimde er niet te vast, maar echt een mega verschil.
En we willen natuurlijk gewoon Mini en Maxi naast elkaar.
Ja, Mini en Maxi.
Maar hij zit in het Alpine programma, dus hij komt voorlopig niet.
Maar onthoud even deze naam als je Formule 3 kijkt. Echt een wereldtalent. En dus Kimi Antonelli.
Ja, hij heeft volgens mij, nu zeg ik het aan mijn hoofd, maar Andrea eigenlijk. Maar zijn tweede naam is Kimi.
Ja. Maak er gewoon Kimi van.
Zijn vader was Formule 1 fan. Want hij is geboren voor 2007. Dus zo reed Kimi Räikkönen nog helemaal niet bij Ferrari. Maar toch heet hij Kimi. Grappig. Ja,
hij had ook Fernando kunnen heten. Toen.
Had gekund.
In die tijd. Toch? 2007. Ja, mooi. We gaan zo meteen even de luistervragen beantwoorden. Maar niet voordat we toch eens even gaan kijken. Wanneer kan Verstappen nou kampioen worden? Het is een hele Verstappen uitzending op dit moment.
Niet erg.
Nee, ja, zeker. Hij blijft aardig relevant in de Formule 1. Ja. Joost, jij hebt het even voor ons uitgerekend.
Het komt er eigenlijk op neer dat als hij... gemiddeld genomen over het hele seizoen loopt Verstappen 10 punten per race uit op Perez. Perez is zijn enige concurrent, toch? Dat is gewoon reëel. En daar loopt hij gemiddeld genomen het hele seizoen loopt hij 10 punten per race op uit. Als dat gemiddelde zich doorzet, dan is het meest waarschijnlijke scenario misschien Qatar al en anders de Verenigde Staten, Austin. Als het gemiddelde zich doorzet. Maar als je heel eerlijk bent, de laatste paar races is natuurlijk Perez in mindere goede doen en Verstappen nog beter. Want Verstappen heeft natuurlijk 2 races niet gewonnen die Perez won. Alleen dat is al een hele tijd geleden. En dus als je het gemiddelde van de laatste races pakt, dan loopt Verstappen steeds 14 punten per race uit. En dan kan het zelfs al in Japan, in theorie, dat hij daar kampioen wordt als dat gemiddelde zich doorzet. En tussen Japan en de Verenigde Staten zit Qatar. En dat is ook een sprintrace, net als de Verenigde Staten trouwens. Het wordt Japan, Qatar of Austin. Een van die 3. En dan is het waarschijnlijkste, omdat dat het gemiddeld genomen in het midden ligt, Qatar.
Ja, oké. Okay.
En omdat die sprintrace er is, toch?
Ja, omdat daar ook een hele bak punten te halen zijn. Ja. Dus ja, dat is de kans dan vrij groot.
Ja. Qua sportswashing is precies wat Qatar dan wil. Gaat alle aandacht daar naartoe.
Ja, nou ja. Het is een jaar na het WK ook, dus ik ben benieuwd.
Ja, bijzonder. Dat is sowieso interessant. En wel één dingetje, voordat we echt naar de vraag gaan, de budget cap. Dat is nog wel een heel groot dingetje. Er zijn veel geruchten over, drie teams, bla bla bla.
Ja, nou ja, L'Équipe had er een verhaal over afgelopen week. Ja. Wat is op zich gewoon een gerenommeerde Franse sportkrant natuurlijk.
Ja, nogal.
Ja, die noemde Red Bull wel weer over 2022. Terwijl Christian Horner zei, we zijn eronder gebleven. Nou ja, de VIA nogmaals, dat heb ik afgelopen... Of heb je dat er ook uitgeknipt? Nee. Afgelopen zondag hebben natuurlijk hele verklaring gegeven dat ze met het hele proces nog bezig zijn. Dat er helemaal nog geen antwoorden zijn. Dus die ontkennen dat er conclusies te trekken zijn, laat ik dat voorop stellen. Voor de rest hoor je verhalen over dat vooral de VIA bezig is met die loopholes. Hè? Dus dat fabrikanten, of tenminste teams, bezig zijn met een hele mooie sportauto, waar dan stiekem eigenlijk ook een beetje learnings worden gedaan voor de Formule 1. Dus bijvoorbeeld Aston Martin is met die Valkyrie bezig. En waar trouwens Adrian Newey ook aan meegewerkt heeft. En Mercedes heeft zo'n project. En Red Bull wil zelf ook nog weer een straatauto bouwen. Daar willen ze misschien naar gaan kijken. Dat soort dingen. Het gaat natuurlijk ook nog over posities. Wie er nou bij die drie best betaalde stafleden hoort. Ik las een verhaal. Ik heb het zelf niet 100% kunnen verifiëren. Dat Helmut Marko dus niet bij de topmensen horen van Red Bull. Die worden betaald omdat die overkoepelend is.
Voor freelance.
Ja, terwijl hij wel in de pitbox staat. Maar ik weet niet of dat 100% zeker of dat klopt. Dus neem dat met een korreltje zout.
Hebben we ook met Hopin, hè?
Wat?
Ja, Hopin die hoort ook niet bij ons team, anders was nu.nl failliet.
Dat is adviseur. Hopin is ook adviseur. Ja. Dus ja, er is nog heel veel over te steggelen. En ik had verwacht dat er dit weekend al meer verhalen zouden zijn, maar die zijn er dus niet. Daar komt het eigenlijk op neer.
Okay. Nog nadenken over de budgetcap. Hongarije zat natuurlijk dichter bij elkaar dan ooit. Top 5 volgens mij, of de top 10 überhaupt dichtst bij elkaar sinds weet ik veel hoeveel jaar geleden. Maar waar kijken mensen voor naar de sport? Kijken die naar de sport om te zien wie er wint? Of kijken die naar de sport om te zien wie er op plaats 8, hoe klein het verschil tussen plaats 8 en plaats 7 is? Of tussen plaats 6 en plaats 10? Wat ik eigenlijk ermee wil zeggen is dat natuurlijk is zo, we hebben natuurlijk de enorme dominante jaren van Ferrari gekend in het verleden. Natuurlijk ook wel in zekere zin de dominante jaren van Mercedes. Maar toen was het verschil, kijk, ik moet oppassen wat ik zeg, misschien met Ferrari in de tijd van Schumacher wel natuurlijk ook net zo groot met zeggen plaats 2. Maar in dit geval is het natuurlijk zo dat er eigenlijk bijna geen spanning is wie er gaat winnen. Maar daarachter is het wel spannend. Maar ik denk persoonlijk dat dat te maken heeft met de budgetcap. Want ga maar na, als een team als Mercedes of Ferrari, die hebben echt wel veel know-how en kennis in huis. Die zullen vast ook wel bepaalde oplossingen in hun gedachten hebben, maar die kunnen ze niet uitvoeren of niet proberen, omdat ze gebonden zijn door die budgetcap. Als die budgetcap er niet zou zijn, zou de spanning om de overwinning veel groter worden en de gaten erachter zouden waarschijnlijk weer groter worden. Maar waar kijken mensen voor?
Ja, de mensen kijken natuurlijk gewoon vooral ook voor de, denk ik, voor een beetje variatie van in ieder geval een strijd, een tweestrijd. Dus dat
ja, zelfs die kijken voornamelijk om de zegen.
Een strijd om de zegen. Dus het liefst dan 2 of 3 tegen elkaar. Ja. Maar ik denk dat je helemaal gelijk hebt op in. Alleen ze zijn gewoon in de mist ingegaan met die auto van 2022. Dat regelpakket, de hele bedoeling was dat alle terreinen waarop je kon ontwikkelen, dat die beperkt zouden worden. Ze hebben natuurlijk net naast de budgetcap ook nog de ATR, dus de Aerodynamic Testing Restrictions. En ik spreek aardig woordje over de grens, als het moet. En dus de windtunneltijd, die glijdende schaal, dat de teams achterin meer mogen en voorin minder. En het hele idee was perfect bij elkaar gekomen als Red Bull er niet was geweest. Want alles is helemaal zo uitgekomen als ze hadden bedacht. Teams dicht bij elkaar, strijd en pole position. Alleen er zit toevallig 1 team die steekt er bovenuit. Want die hebben Adrian Newey en die had heel veel know-how over grondeffect, bla bla. Ja. En in die auto zit toevallig ook nog de allerbeste kleur. Ja, dat helpt het hele idee van hoe het had moeten worden, helpt het om zeep. En nu, precies wat Hopin zegt, is die budgetcap juist tegen aan het werken dat de rest dichterbij kan komen. En ja, die aerodynamic testing restrictions, de ATR, die speelde uiteindelijk denk ik toch een minder grote rol dan ze hadden gehoopt of gedacht of dat soort dingen. Ja. Dus ja, ik snap wel dat er heel veel aandacht is voor die budgetcap. En ik denk dat er ook wel stemmen zijn om hem gewoon weer te schrappen. Maar ja, aan de andere kant werden er ook bakken met geld uitgegeven om door teams om 2 auto's over de hele wereld te laten rijden. En dat ging op een gegeven moment ook nergens meer over. Ja. Dus ja.
We hadden wel echt een heel leuk kampioenschap gehad als Verstappen gewoon niet bestond.
Dat is...
Maar dan weet je ook niet wie ernaast had gereden of die alles misschien had gewonnen.
Nee, of wie er dan in de Red Bull had gezeten.
Nee, we gaan door met de luistervragen. Echt, de mailbox is ontploft. Wat daar allemaal gebeurd is. We hebben een selectie moeten maken. De iets tijdlozere vragen over de Formule 1. Beantwoord door onze experts. Michael, I just send you an email. Allereerste vraag. Ja, die is echt 100 keer binnengekomen. Misschien wel 103 keer. Onder andere van Aniek Schonerbeek. Maar ook van Gabor. En van Peter nog wat. Sorry Peter. De 1,9 pitstop.
Ja.
Joost, dit mag toch niet? Je moet toch onder die 2 seconden blijven?
Nee, dat wordt overal gezegd, maar dat is volgens mij nooit zo gecommuniceerd. Het gaat erom dat er dus in de pitstop bepaalde handelingen zitten en daar is een volgeschreven minimale tijd voor.
Ja, want Perez had in Hongarije dus een pitstop van 1,9.
Ja, precies.
En dat mag niet.
Ja, het mag wel. Dus, want die 2 seconden regel, die bestaat helemaal niet. Het gaat er gewoon om dat bijvoorbeeld een handeling van de wielmoersleutel op het wiel zetten, dat soort dingen, daar moet dan zoveel tiende van een seconde voor staan.
Twee tiende volgens mij.
Nee, toch? Dat is de twee tiende is de allerbelangrijkste, is de wielmoersleutels van het wiel af, als dus de wielen gemonteerd zijn, en dan het groene licht aan, daar moet twee tiende tussen zitten.
Excuus, ja.
Ja, dus dat soort dingen. Daar zijn vaste om te zorgen dat teams, laten we zeggen, even nadenken over wat ze aan het doen zijn, twee tiende. Maar dan kan er nog steeds een pitstop onder de twee seconden komen.
Maar betekent wel dat ondanks de nieuwe regels dit echt waanzinnig snel was?
Ja, het kan niet, denk ik, niet veel sneller dan dit. Dat nee. Denk ik, maar
compliment aan
daagt de teams graag uit.
Ja, Moeke, voor jou. Vincent Kombrink vraagt zich af, willen jullie toch eens uitleggen waarom de auto's nou een klein beetje naar achteren worden gerold als ze beginnen aan de opwarmronde?
Nou, om wat extra rubber neer te kunnen leggen. Dat zorgt voor meer grip en dan kan je ook weer beter van je plek afkomen. Zien we al jaren in de Formule 1.
Ja. Hopin van een vraag van Daan Vollenbroek. Sinds Silverstone lijkt de dominantie van Red Bull verminderd en lijken andere teams zoals McLaren en Mercedes beter uit de verf te komen. Is dit te verklaren door alle regelwijzigingen rondom de banden?
Oeh, dat is lastig om te antwoorden. Ik denk dat het meer afhankelijk is van de omstandigheden zoals ze waren.
Okay.
Dus zowel het circuit als Silverstone en ook natuurlijk de hitte in Hongarije. Ik bedoel, uiteindelijk denk ik dat dat was meer de geluid naar Silverstone, denk ik. Als je kijkt naar op basis van Hongarije, waren ze natuurlijk in de race misschien wat dominanter dan voorheen.
Vraag van de vriendin van Bart Makkink. Want die luisteren altijd blijkbaar samen de podcast of kijken samen Formule 1. En die vroegen zich af, Joost, wat als een team het volledige bedrag van de budgetcap heeft uitgegeven en een rijder rijdt hem helemaal in de prak? Wat gebeurt er dan?
Duct tape. Nee, ze hebben nog wel, voorraad vleugels vaak, maar dan wat oudere specificatie, dat wel.
Oh ja.
Ja, dus dan krijg je de vleugel van begin van het jaar erop, dat soort dingen.
Oké.
Okay. Ja.
Vraag van Kim Monkhorst. Waarom verliest een slickband nou grip, Hopin? Dus zij vraagt zich af, er is geen profiel, wat kan wegslijten. Dus wat maakt een band dan minder grip? Gaat het om de vervorming of wordt dan bijvoorbeeld oppervlakte te warm?
Nee, ja, de rubberlaag die wordt natuurlijk sowieso dunner. Hè? Je moet je voorstellen dat er geen centimeter rubber erop zit. We praten over een heel klein beetje millimeter.
Okay.
Millimeters. Ik weet niet eens het exacte aantal millimeters. Maar dus het rubber wordt natuurlijk wel daadwerkelijk minder op die band. En één factor wat daarbij ook meespeelt inderdaad, is het feit dat hoe minder rubber er op de band zit, hoe sneller die opwarmt en ook weer afkoelt vooral. En dat zorgt allemaal voor een bepaald effect in het feit dat het uiteindelijk tot minder grip leidt. Daar zijn dus die gaatjes voor op de band. Hè. Ik heb het wel eens laten zien, ook op Viaplay. Ja. Volgens mij staat het nog ergens op mijn social media ook. Ik ga ook even pluggen, Patrick.
Heel goed,
Dat je kunt zien hoeveel een band versleten is. En het is inderdaad zo, als een band gloednieuw is, heb je heel veel grip. En vaak is het daarna dat hij dan een tijdje redelijk constant wordt. En daarna dan, als het de rubber dus te dun wordt, dan verliest hij in één keer heel veel grip.
Okay.
En dat heeft mede met die temperatuur te maken.
Bart Rietveld die vraagt zich het volgende af voor Joost. Je ziet tegenwoordig niks anders dat het gaat om bandenmanagement en slijtage tijdens de race. Zo erg zelfs dat het verschil wel 6 seconden kan zijn tussen de kwalificatiepace en de race pace. Hij snapt ook dat de coureurs dan starten met een volle tank, waardoor de slijtage natuurlijk heftiger is. Maar hij zegt, loont het nou niet gewoon om gewoon de hele wedstrijd lekker op kwalificatiemodus te gaan, dan maar iets vaker naar de pitstop, maar dan heb je wel die 5 seconden verschil steeds.
Dat hangt van de... sowieso die 5 seconden ga je niet halen met de volle tank. En die tank die gaat natuurlijk langzaam door de hele race heen. Steeds wordt die steeds leger. Dus de helft van de race heb je gewoon nog zoveel gewicht aan boord.
Ja.
Dat je die kwalificatietijd überhaupt nooit gaat halen. Okay. Ten tweede heeft het natuurlijk ook te maken met de delta. Dus de pitstop inrijden, uitrijden, de pitstop zelf. Dus je bent natuurlijk niet alleen die 2 seconden, 2,5 seconden voor je pitstop kwijt, maar ook de inlap en de uitlap en dat soort dingen allemaal. Dus dat kost ook gewoon heel veel tijd. Tijd die je waarschijnlijk niet goed gaat maken met die paar snelle rondjes. En je kan dat tempo ook natuurlijk niet de hele tijd rijden, want je kan niet, je banden slijten natuurlijk veel sneller als je de hele tijd 1,16 rijdt, terwijl je normaal 1,20 zou rijden als je 4 seconden sneller rijdt. Dus dan gaan je banden, dat tempo hou je maar een paar rondjes vol en daarna gaan je banden er heel snel aan. Dus je kan beter een gemiddeld genomen 1,20 rijden dan aan het begin 1,16 in een stint. En dan aan het eind 1,25 omdat je banden al versleten zijn. Dus je zoekt altijd naar het optimale gemiddelde.
Wel gewoon leuk. Gewoon doe je gewoon 4 seconden ervan door. Dan maak je maar 6 pitstops. Het is wel spectaculair.
Ja. Kun je zien, ja hoor.
Ja, maar dan gaat het maar eens optellen. Hoeveel 6 pitstops 25 seconden.
Ik weet het.
Dat is gewoon veel te veel. Dat ga je nooit goed maken.
Nee. Je had in Budapest een beetje het voorbeeld, denk ik, tussen Norris en Piastri. Die, als je kijkt aan het begin, dat ze misschien ongeveer gelijk waren. Misschien zelfs Piastri op een bepaald moment net iets sneller. Maar die paar tienden die hij dan wint, die betaalt hij echt later dubbel en dwars de boete voor, om zo te zeggen. Ja. Want die zakt natuurlijk helemaal door zijn banden heen.
Okay.
Ja. Ja, al wil je dit, sorry, de laatste wat ik erover zeg, is dan moet de pitstraat korter. Dus de ingang en de uitgang, dat moet allemaal veel, zoals het in Bahrein is. Bahrein is natuurlijk gewoon, daar rij je aan en dan rij je eigenlijk meteen in de pitstraat. En de maximum snelheid in de pitstraat moet dan omhoog. Dus als je die van 80 naar 140 maakt, ja, dan wordt het wel minder veilig. Maar dan duurt een pitstop veel korter en dan gaan mensen veel meer pitstops maken.
Ook zoals vroeger, jaren 80.
Ja, hè? Gewoon geen limiet. Gewoon vol gas door de pitstraat heen, helemaal vol met mensen.
Ja, mooi.
Levensgevaarlijk.
Ja. Mark Broersma uit Jurnsum, of Innsum uit Friesland, vraagt zich af, waarom rijden coureurs uit Groot-Brittannië allemaal onder één vlag, terwijl ze wel aparte nationale voetbalteams hebben? Want Groot-Brittannië bestaat natuurlijk uit Schotland, Engeland.
Ja, ja. Maar ik denk dat dat voetbal de uitzondering is. Want als je kijkt naar de Olympische Spelen en zo, dan is het Verenigd Koninkrijk of Great Britain is wel altijd bij elkaar.
Ja,
ja, dus het is. Ik heb het namelijk even aan Michel Abink, onze sporthistoricus, op de redactie gevraagd. En die zei van die wist het antwoord ook niet per se waarom het voetbal dan los is. Maar dat is al vanaf uit zo. Want ik zei, wanneer was dan de eerste derby? Het is Schotland en Engeland, 1872, 0-0.
Dat is echt zo, hè?
Ja, dat gewoon instant heeft hij dan het antwoord. Dus het is meer een voetbalding dat het gescheiden is. En voor de rest, qua sporten, volgens mij rijden ze altijd onder de Britse vlag.
Maar kijken ze ook niet gewoon naar je paspoort?
Nee.
De coureurs hebben allemaal een Brits paspoort. Ja,
ja. Ja, zo. Nee, ja, precies. Ja, dat zal gerust wel, ja.
Dat wil ik toevoegen aan Joost net. Want ik weet dat voor officiële FIA wereldkampioenschappen gaat de vlag op de uitslagenlijst al naar gelang je paspoort. En voor niet-officiële wereldkampioenschappen gaat het al naar gelang de nationaliteit van je licentie. Dat is in als algemeenheid de vuistregel. Dus inderdaad, wat je zegt, als je een paspoort van Groot-Brittannië hebt, dan
ja, maar
is dat hetgeen wat op je uitslag.
Ja, maar je hebt geen Engels paspoort. Je hebt altijd een Brits paspoort.
Maar daarom is het logisch dat ze dus die Britse vlag erop krijgen.
Ja, ja, maar het eigenlijk is het meer dat Engeland, Schotland, die verdeling is alleen bij voetbal is dat een ding, denk ik.
Nee, maar dat is ook vaak de discussie die je hebt. Je hebt bijvoorbeeld ook coureurs volgens mij die zeggen van ja, tenminste, volgens mij kan bijvoorbeeld Verstappen met een, die is natuurlijk in België, is die in België geboren? Ja, ja toch?
Ja.
Ja, nou, in ieder geval, like, sorry, hij heeft, stel je voor dat hij onder een Belgische of Monegaskse licentie zou rijden, dan verschijnt hij in principe op de uitslagenlijst nog steeds als Nederlander, omdat hij een Nederlands paspoort heeft.
Ja, het zijn sowieso die Britten met hun rare dingen. En hun vier landen in één land. En ze rijden ook nog aan de verkeerde kant. En ze kunnen niet koken. En bier brouwen kunnen ze ook niet. Doe gewoon eens normaal. Altijd dat dwars liggen. Hè?
Vraag van Vincent de Vries. Als de auto's klaar zijn met kwalificeren, dan gaan ze naar Parc Vermee. Daar mag niet meer aan de auto setup gesleuteld worden. Dan is de auto toch nog in kwalificatiemodus en niet in racemodus. Dus rijden ze dan de kwalificatie in kwalificatiemodus of in racemodus?
Volgens mij kan je gewoon wel de setting van je auto veranderen.
Ja.
Ja. Dus dan zet je hem gewoon in mode race en dat wel. Je mag gewoon technisch niks meer veranderen.
Precies. Je mag alleen de vleugels. Ja, dat mag trouwens ook nog een klein beetje aanpassen. Maar
engine mode mag je niet meer veranderen,
Nee. Nee, dat klopt. Tenminste, die mag wel omlaag, maar niet meer omhoog. Ja. Zeg je het nou goed? Dat is het. Dus hij mag...
Veiligheidsoverweging.
Mag hem naar beneden schroeven, niet meer opschroeven.
Ja oké.
Okay. Dat is het toch?
Ja, zeker.
Nee, je mag na de kwalificatie niet meer in een mindere engine mode gaan rijden.
Nee, dat is het.
Want dat was natuurlijk...
Ja.
Precies, behalve als het voor veiligheid is.
Ja, dat sowieso. Ja.
Want anders, dat was om die party mode... mooi waren die tijden. Precies. Om die eruit te bannen. Dus dat, maar er zit natuurlijk wel gewoon nog een instelling op wat in je auto dat je in mode race zet.
Dat wel nog.
Maar qua afstelling, inderdaad, dat is denk ik wat je zag ook in Hongarije. Het goede voorbeeld daarvan. De afstelling die je dus hebt inderdaad... Soms is het een compromis. En bij sommige races moet je dus meer een compromis daarvoor doen, al naar gelang hoe de omstandigheden zijn, dan voor andere races. Dat zie je natuurlijk ook wel eens bij regenraces. Als je weet dat het in de kwalificatie bijvoorbeeld nat is en de race droog zal zijn, dan ja, kom je in de kwalificatie ook relatief gezien veel minder goed voor de dag. Als je voor een droogweerafstelling kiest. En dat was natuurlijk in Hongarije min of meer hetzelfde, waar Red Bull natuurlijk relatief gezien in de kwalificatie wat minder was, maar daardoor in de race dubbel en dwars zo snel.
Ja.
Omdat je dus niks kan veranderen.
Ronald.
Dus in zekere zin is de kwalificatieauto de raceauto en andersom ook.
Ja, dat is ook wel logisch. Nou, dat is toch goed om te weten. Ronald Paardenkoper, die van vragen gestuurd. Hoe werkt het nou eigenlijk met DRS? Gaat dat nou volledig automatisch? Dus als je dan bij een detectiepunt binnen een seconde zit, gaat je vleugel dan automatisch open of moeten de coureurs dit zelf doen?
Volgens mij doen ze het zelf. Ze krijgen een lampje als hij staat, als hij beschikbaar is. En dan moeten ze zelf het knopje indrukken volgens mij.
Ja, open in.
Ja, knopje drukken toch?
Ja.
Maar hij gaat wel automatisch dicht. Als we op het rempedaal drukken, dan gaat hij automatisch dicht.
En volgens mij als je niet binnen...
Als gas loslaten.
Ja, loslaten.
En als je niet binnen een seconde rijdt van iemand, dan kan je volgens mij drukken wat je wil, maar gaat hij toch niet open.
Nee. Nou, dat betwijfel ik hoor.
Ja?
Want
er was in Hongarije toch iemand die liep te klagen erover.
Magnussen, daar zou dus de DRS af te open gaan zijn. Dat heb ik ook al vaker gezien.
Maar dan kan je dus eigenlijk, als je dan toch in die laatste ronde, dat je denkt...
Toen het geïntroduceerd werd, kwam die vraag. En toen zei volgens mij was dat nog Charlie Whiting die dat zei. Van, ja, dat kan gewoon niet. Dan kan je drukken wat je wil, maar dan gaat het niet open. Dat zou een groot probleem worden.
Ja.
Met sensors gereguleerd.
Ja, maar je ziet het toch, dat iemand zijn DRS open heeft.
Dat is dan fout.
Ja, als iemand op een stuk waar geen DRS rijdt, is wel zijn DRS open. Want we hebben natuurlijk
zou je dat telkens moeten gaan.
Ja, maar je hebt ook een tijdje gehad dat DRS gewoon in de kwalificatie gewoon overal mocht. Dus dan kon het dus wel. Dan was het niet...
Zullen ze dat wel uit kunnen zetten? Denk ik.
Misschien wel. Ja. Weet je, nader onderzoek.
Deel 2 kan nog.
Ja. Okay. Een vraag uit Qatar. Dat is ook toevallig. Hij woont in Doha. Kevin Parinusa. Ik hoop dat ik het goed zeg. Zoals bekend hebben Formule 1 auto's stuurbekrachtiging. Maar mijn vraag is hoeveel? En kan de coureur dat zelf bepalen? Of is het een gehomologeerd onderdeel? Oftewel kan je ook kiezen of je met een lichtere of zwaardere auto...
Nee, volgens mij kan je dat wel instellen, ja. Maar die teams maken dat zelf. Het is geen gehomologeerd onderdeel in ieder geval.
Heb je soms nog smaak daarin?
Ik denk dat het een vooraf... hoe zeg je dat? Een vast iets is. Waarin ontwerp dan de hoeveelheid assistance kan worden bijgesteld. Maar niet zozeer in een elektronische instelling, denk ik. Dat is mijn ingeving. Want het is een hydraulisch systeem, toch?
Ja.
Het is niet elektronisch.
Nee, het is als klassieke straatauto's was het ook hydraulisch. Maar tegenwoordig is het elektrisch overal. Maar ik denk dat het inderdaad gewoon één afstelling is. Ja.
Is het hydraulisch of elektrisch? Sorry, ik zet nu de vraag het antwoord te verprutsen. Ja,
volgens mij is het...
Ik kan alleen over endurance racing praten. Daar is het dus wel afstelbaar.
Okay.
Maar dat is dus omdat het is een elektronische stuurbekrachtiging. Ja. Het staat ook, onze afstelling heet EPS, Electronic Power Steering. Dat is de afkorting ervan. En dat kan je gewoon afstellen. Want dat is natuurlijk gewoon een hoeveelheid current... Die je wel of niet aanpast. Maar bij een hydraulisch systeem is dat natuurlijk wat lastiger.
Ja, ik denk trouwens, als ik ga redeneren aan dat alles tegenwoordig om gewicht draait, dat ze inmiddels misschien wel over zijn naar een elektrisch systeem. Want dat is gewoon aanzienlijk lichter dan een hydraulisch systeem.
Ja,
even kijken. Even snel googlen.
Ja, dan gaan we ondertussen door met de vraag van Peter van der A. Hoe dicht nadert een simulator naar de werkelijkheid? Want je hebt toch ook wind, regen, et cetera. Dus hoe kan je dan die werkelijkheid benaderen?
Eigenlijk heel dicht. Natuurlijk is het zo dat je altijd die externe factoren hebt die meespelen. Maar die zijn natuurlijk op het circuit ook niet constant. Dus dat is iets... Hetgene wat je kunt simuleren zijn alleen de constanten in dit geval. En die correlatie is echt extreem nauwkeurig. En dat draait dan, wat ik zei, over constanten. Praat je dan in die zin wel over bepaalde constanten, zoals bijvoorbeeld ook grip van een circuit. Wat je dus correleert in de sim. En dat is iets waar die rijders ook vanaf... voor de eerste vrije training zal ze mee bezig zijn om dan te kijken. En dan meteen als de eerste auto op de baan verschijnt, dan correleren ze dat meteen in de sim. En dan kunnen ze meteen ook aan het werk gaan. En vaak zit dus het werk van iemand van zo'n coureur er ook op. Zodra het park ermee ingaat. Want dan kun je in principe niks meer veranderen. Behalve afstelling van de koppeling. Voor een start eventueel.
Komen we aan bij de laatste vraag van Thijs Schouten. En als Hopin dan gegoogeld heeft, komen we natuurlijk nog even terug op de vraag van de stuurbekrachtiging. Het valt me op dat Formule 1 auto's altijd gekoeld moeten worden. Hè? Dat die monteurs die rennen met bladblazers naar die auto's toe. Maar dan heb je een kwalificatie gehad en dan staat zo'n top 3 bij de finish. En dan gebeurt er niet zoveel, is zijn constatering. Dan wordt hij minder gekoeld. Heeft hij dat al goed gezien?
Nee, op de gegeven moment. Ja, maar kijk, je hebt natuurlijk wel te maken met een actieve koeling als in de waterpomp. Dus de pomp. Dus de koelvloeistof wordt even rondgepompt. Maar inderdaad, als er geen rijwind is, dan heeft dat niet zoveel zin. Want dan gaat het niet meer door de radiator heen. Dus daarom, inderdaad, als je stilstaat, moeten ze snel mogelijk die blazers erin. Ja. En volgens mij, na de kwalificatie, komen er toch altijd op de duur wel monteurs aanlopen die snel mogelijk die dingen erin zetten. Maar dan staat de motor natuurlijk wel uit.
Ja.
Dus dan is het iets minder precair dat er zo snel mogelijk gekoeld wordt. Maar het moet wel nog steeds gebeuren. Okay. En niet alleen de motor, ook de remmen.
Misschien gebeurt het buiten beeld.
Ja, nee, maar je ziet het altijd wel. Maar dat valt mij ook wel eens op dat het best wel lang duurt. Maar blijkbaar, ze weten dus wel wanneer wat er kan en wat niet. Ja. En kijk, die auto staat natuurlijk ook bij de start, zeker de man op pole position, staat best wel lang stil, zelfs met draaiende motor. En dan is het dus wel circulatie van de koelvloeistof en de olie natuurlijk. Dus dat koelt wel iets. Maar aan de andere kant is dan de motor ook weer veel warmer. Dus de Formule 1-auto's kunnen wel een tijdje zonder actieve koeling van buitenaf.
Robin, heb je het antwoord al gevonden?
Ja, Formule 1 power steering of stuurbekrachtiging is hydraulisch.
Dat is toch.
Fijnbaar.
Oké,
ik weet niet zeker, het is een beetje oneenduidig antwoord, maar volgens mij is elektrisch zelfs niet toegestaan, als ik het goed heb.
Ja, maar dan kan je, ik denk dat ik als ik uit mijn hoofd zeg waarom dat is, dan denk ik dat ze bang zijn voor rijhulpsystemen en dat is met elektrisch natuurlijk veel makkelijker.
Precies, het zijn alleen mechanische onderdelen in principe als je natuurlijk een hydraulisch systeem hebt.
Maar het kan dus zijn dat Hulkenberg meer stuurbekrachtiging wil dan Norris. Ja, op basis van postuur.
Ik denk dat ze toch altijd uitgaan van wat het beste is voor de auto. Okay. Maar wat het snelste is.
Nou, gaan we door met het voorspellen in het prachtige nu.nl GP-spel. Ja, want wat gaat toch de top 3 worden op Spa-Francorchamps, Moeke? Dat is de grote vraag. Wie worden de nummers 2 en 3, alsjeblieft?
het wordt wel echt een krankzinnig gek weekend.
Oh ja, door de regen natuurlijk. Ja, ik moet wel even. Ja, er komt natuurlijk wel regen.
Ja,
giga chaos.
Ja, jawel.
Met goede afloop, dat wel. Ja. Ook wel goed om erbij te zeggen, denk ik. Verstappen wint natuurlijk, daar had je ook niet om gevraagd. Perez gaat niet op het podium eindigen.
Nou, dat is ook niet de hele spannende. Nee, oké. Okay. Nee, dan vorige week wel.
Ja. Ja. Lando gaat weer goed doen, die wordt tweede. Oh. En nu komt hij. Lance Stroll, P3.
Ja, maar die hebben we ooit gebombardeerd als regenkoning. Maar sinds de kwalificatie
heeft,
van Turkije...
Hij heeft zijn mojo teruggevonden. Lens gaat het helemaal doen.
Ja, maar sinds de kwalificatie van Turkije... We gingen er steeds op letten. En dan bakte hij er weer niks van.
Ja, maar het wordt een te gek weekend.
Oké.
10 auto's halen de finish.
Oké.
Ik denk niet dat Lens vooral op het podium gaat komen.
Niet?
Nee, heel gek. Maar Verstappen zeg ik natuurlijk uiteraard. En dan denk ik inderdaad weer Norris. En ik gok... Het gaat een keer mee zitten. Ik denk toch dat Leclerc de derde plek gaat pakken. Oh. Ja.
Hoop in.
Ja, wat zou ik zeggen? Het is een beetje natte vinger tegenwoordig, hè, met die en zeker in zijn regenrace. Ik denk dat het alle kanten op kan vallen, maar achter Verstappen zal het inderdaad Norris zijn, denk ik. Ik ga wel met Moeke mee. Ik ben bang dat Perez misschien wel eens weer een lastige race zal hebben, want Spa kan veel gebeuren, zeker in zulke omstandigheden. Dan denk ik toch dat ik Piastri wel als eerste podium ga.
Oh, mooi. Ja. Leuk. Dat zou leuk zijn.
Ja, ik hoop het ook. Piastri heeft goed gedaan. Zat een beetje tegen in Hongarije, dus nu mag je ervoor gaan.
Wil je ook voorspellen? Want jij staat natuurlijk het hoogst in ons GP-spel.
Ja, dat is wel waar. Het wordt gewoon Verstappen, Perez, Norris.
Saai.
Boring.
Ja, maar zo hou je het niet.
Daarom staat hij hoogst ook in de GP-spel.
Nou ja, zo rationeel is het niet om Perez tweede te voorspellen. Nee, auto, dus,
nee, dat is trouwens ook weer zo. Oké, okay, nou, we gaan hem afronden, jongens. Een lange podcast dit, zeg. Maar veel vragen natuurlijk binnen gehad. Veel te bespreken. We gaan toewerken naar het prachtige weekend op Spa-Francorchamps.
Blijft Joost... wel altijd fantastisch, gewoon Spa-weekend.
Altijd. Ja, Joost, veel plezier daar.
Ja, dank je. Morgenochtend ga ik rijden.
Ja, dus dat...
Neem de kaplaars mee.
Winterjas, paraplu. Ik ben er ooit een keer heen gaan zonder jas.
En zonder paraplu.
Zonder paraplu en zonder jas. En dat was 2021, die race die niet doorging vanwege de regen.
Ja. Open, toen is Joost naar de merchandise winkel gegaan om een paraplu te kopen. Bij welke winkel stond hij?
Van welk team? Dus.
Van welk team?
Bij welke winkel? Bij welk team?
Ja, sorry.
Minardi?
Nee, komt wel hetzelfde land. Ja. Nee, ik heb een prachtige Ferrari paraplu gekocht. Ja, want die kan je ook gewoon... het is ook een soort modemerk tegenwoordig. Dus,
ja.
Tot zover zijn objectiviteit. Ja. Nee, mooi.
Nou, ik ben een Vettel. Iedereen is een beetje Ferrari-fan. Hè.
Ja, dat is ook wel zo. Nee, dat was hem.
Ja, dat is waar. Dat is weer wel een goed punt, ja. Iedereen, ik denk dat er weinig mensen zijn die niet... Ja.
Ja.
Van alle teams, ja.
Hoop in, succes met racen daar op Autopolis. Moeke, veel plezier met het leven. En Joost, veel plezier. Zwa. Ja, komt helemaal goed.
Hij zei, het hele weekend weer niet. Hij staat op een of ander festival of zo.
Alleen zaterdag ben ik er eventjes niet.
Oké. Ja. Nou, veel plezier daarmee. Ik zou zeggen, tot zondagavond bij de terugblik op de Grand Prix van België. Tot dan.
als we aan Spa en regen denken, dan moeten we toch ook altijd weer eventjes terugdenken aan 98.
Ja, de crash der crashes.
En de moeder der Grand Prix.
Ja.
Maar het allerergste is, ik was toen 7 en ik was net, dat was denk ik net mijn tweede jaar Formule 1 of zo. En ik had me daar echt de hele week op verheugd. Heerlijk met mijn vader Formule 1 kijken zondagmiddag.
Ja.
Alleen wat gebeurt er nou? De zon scheen en ik moest van mijn moeder mee naar de kinderboerderij. Echt.
Oh ja,
dus,
de kinderboerderij.
Dus ik heb, omdat ik, en ik had er totaal geen zin in. En mijn vader ook, maar die had niks te zeggen thuis. Dus ik moest gewoon, ja, ik moest met mijn moeder mee naar de kinderboerderij. En ik kwam terug. En ja, dat was de beste race ooit gemist. En die heb ik dus gemist, omdat ik naar de kinderboerderij moest.
Ik dacht dat je naar de crash werd gebracht.
Crash.
Oh, de crash. Ja,
de crash. Toen was het nog zo dat na die crash natuurlijk iedereen zijn stoeltje uit de auto wrikte zelf.
Ja, mooi.
En terug aan de rennen was naar de piststraat toen, wat ze dan in een reserveauto konden stappen. Nog een nadeel van die budgetcap.
Ja, inderdaad.
Maar ik vind het wel mooi dat blijkbaar in de familie Moeke de broek aan had. Dat die bepaalde wat er ging gebeuren.
Ja, klopt. Ja, ja. Die had zeker de broek aan.
Ja.